Dit lijkt een beschuitbus, maar dat is het niet. Dit is een dropjespot. Hij is ongeveer de halve grootte van een beschuitbus qua hoogte en qua diameter. Dus hij is gewoon een slag kleiner. En om preciezer te zijn, dit is mijn moeders dropjespot. Deze dropjespot die heeft ze al vanaf dat ik heel klein ben. Ik kan me niet herinneren dat ze hem niet had. En ze zorgde ervoor dat er eigenlijk altijd wel drop in zat. En als we naar school toe gingen, gingen we in eerste instantie met de bus naar school. Maar als we met de fiets gingen, vanaf klas 4, dus ik was een jaar of 9, kregen we voordat we op de fiets stapten een dropje. Mijn moeder die stond dan bij de deur en die deed de dropjespot open. En onze handen gingen erin, of één hand tegelijk, meer kon niet. En dan pakten we een dropje en dan gingen we weg. Dat was in ieder geval haar idee, denk ik. Maar het kwam aan op vakmanschap. Wanneer heb je zo'n dropjespot? En die hand gaat erin. En dan moet het duidelijk zijn dat je met deze twee vingers, met de duim en je wijsvinger, een dropje pakt. Maar met deze hand graai je wat je kunt pakken. Met deze vingers. En dat zit dan hier tussen. En dat ziet niemand. In elk geval, ik denk dat mijn moeder het mij achteraf denkt dat ze het mij gewoon gunde. Maar niemand zag het. Dus ik had één dropje. Vroeg mijn moeder aan mij, Henk mijn jong, hou veel dropje 6 toe. Liet zien, één. Oké, nou ja, goed. En dan ging ik naar school. En dat andere dropje, of die andere twee dropjes, of die drie, die gingen in mijn zak. En die gaf ik aan een vriendinnetje. Ik denk dat het nooit wat geworden is, want ik had ook elke keer andere vriendinnetjes. En ik denk dat ze vriendinnetjes van me waren door die dropjes. Maar goed. Toen we groter werden, stond diezelfde dropjespot er nog steeds. En die ging vanzelf leeg. Dat was heel bijzonder, mijn moeder die vulde hem dan. En uiteindelijk, ja, we wisten ook allemaal, we waren thuis met 7 kinderen. We wisten ook allemaal, er zitten weer dropjes in. Dus een paar dagen was die dropjespot leeg, behalve 2. Ik weet niet of iemand mij kan uitleggen waarom wij die laatste 2 dropjes gewoon niet opaten, maar die bleven liggen. En als mijn moeder vroeg wie het gehad had, wie die dropjes gepakt had, niemand. Niemand had die dropjes gepakt. En nu is mijn vraag aan jullie. Wie van jullie heeft nog nooit een snoepje, een koekje, een dropje gepakt van zijn moeder of van zijn vader zonder toestemming? Daar gaat een, daar gaat een handje omhoog, maar die wordt door mama omhoog gehouden. Wie van jullie heeft daar nog nooit over gejokt? Ik denk dat ik gewoon kan stellen dat ik nu oog in oog sta met een hele zaal vol dieven en leugenaars. En ik ben er zelf één van. Dat is ongeveer de situatie. Maar weet je, het vervelende is, het is echt zo. Want welk level van diefstal is nodig om iemand een dief te maken? En wanneer is iemand een leugenaar? Het is natuurlijk heel klein en iedereen vindt het grappig als je tegen je moeder jokt over een dropje. Maar het is wel gebeurd. En ik wil het nou niet groter en zwaarder maken dan dat het is. Maar laten we het hier even loslaten. En straks kom ik er even weer op terug. Ik wil eventjes 3 mannen aan jullie voorstellen. De eerste is een religieuze terrorist. Een echte. De tweede is een keurige gelovige. En de derde is een heilige. Ik begin met de eerste, de terrorist. Dat is Rabbi Saulus. Rabbi Saul. En Rabbi Saul, dat was een rabbi in de tijd van de Heer Jezus, of vlak na de Heer Jezus, die niks liever wilde dan de kerk helemaal kapot maken. En dan zitten we hier bij elkaar als kerk, en dan komt er iemand binnen met een wapen, en die wil met het wapen zoveel mogelijk mensen doodmaken. En de mensen die overblijven, wil die gevangen nemen en ja, in de gevangenis stoppen. Dat is zo, dit was Rabbi Saulus. En Rabbi Saulus was dus slecht. Echt heel, heel slecht. Hij deed het allemaal uit passie voor God. Maar zijn motief was haat. Diepe haat. Dat staat ook gewoon in Handelingen. Zijn motief was haat. Hij haatte de christenen. En het ging zo ver dat hij niet alleen in zijn woonplaats dat deed, maar hij ging verder. Hij ging echt naar het buitenland toe om daar de christenen op te zoeken en kerken kapot te maken. En dan lezen we in Handelingen 22, vers 6. Ongeveer op het midden van de dag kwam ik in de buurt van Damascus. En hij ging dus naar Damascus toe om daar de kerk te vernietigen. Toen scheen er plotseling een fel licht op mij vanuit de hemel. Ik viel op de grond en hoorde een stem tegen mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Ik antwoordde: wie bent u, Heer? En hij zei tegen mij: ik ben Jezus uit Nazareth, die jij vervolgt. De mannen die met mij meereisden waren erg bang. Ze zagen wel het licht, maar ze hoorden niet de stem die met mij sprak. En ik zei: Heer, wat moet ik doen? De Heer zei tegen mij: sta op en ga naar Damascus. Daar zal iemand je komen vertellen wat je taak zal zijn. Doordat het licht zo fel was, kon ik niet meer zien. En daarom namen de mannen die met mij meereisden mij bij de hand. En zo kwam ik in Damascus. Wat ik eventjes wil laten zien is de vraag die hij stelde aan Jezus. Heer, wat moet ik doen? En de Heer zei tegen hem van: ga eerst maar even naar Damascus. Dan hoor je het daar wel. Daar komt het op neer. We laten het hier eventjes los, komen we zo weer erop terug. De volgende die ik jullie wil voorstellen, dat is een keurige gelovige. Zijn naam komt niet in de Bijbel voor. Hij wordt als persoon zelfs niet eens beschreven. Maar ik wil hem wel eventjes noemen. En ik noem hem Levi ben Moshe. Levi, de zoon van Mozes. Hij was een Jood uit Mesopotamië. En hij was naar Jeruzalem toegekomen om daar te dienen in de tempel. En hij wilde heel graag bij God zijn. Psalm 84 zegt: zelfs vindt een mus een huis en een zwaluw een nest, waar zij haar jongen neerlegt, bij uw altaren, o Heere en mijn God. Dat was zijn verlangen. Hij wilde net als die vogeltjes op het tempelplein heel dicht bij God zijn. En hij keek ernaar uit. En het was voor hem zo sterk dat hij naar Jeruzalem toe is gegaan te verhuizen. En hij woonde in Jeruzalem en hij maakte mee de intocht van de Heer Jezus op een ezeltje. En hij zag de blik van Jezus die hem kende. En hij zag in de ogen van de Heer Jezus: joh, ik weet wie je bent. Ik hou van je. En ik ben er altijd voor je. Vervolgens maakte hij mee de tempelreiniging. De tempelreiniging, dat was dat de Heer Jezus alle handelaren van het tempelplein afjoeg. Want op het tempelplein, het huis van zijn God. Het plein voor het huis van zijn God, daar hoorde dat niet. Het was niet de plek waar je dat soort dingen ging doen. En de priesters en de godsdienstleraren waar hij toen bij zat, die zeiden: schandalig dat deze man dit doet. Op wie zijn gezag doet hij dat? Deze mensen die daar aan handelen zijn, doen niks tegen de wet. Ze zijn allemaal goed bezig. En Jezus die jaagt ze van het tempelplein af. En hij wist niet meer wat hij moest denken. Was die Jezus nou goed of was hij nou slecht? Hij herinnerde zich de blik van die Jezus. Hij wist dat Jezus van hem hield. Dat wist hij. En dan een derde situatie, gelijk erachteraan. Een grote mensenmenigte van duizenden mensen in Jeruzalem stond voor het paleis van Pilatus. En hij loopt er langs. En ze begonnen allemaal te schreeuwen: kruisig hem! Kruisig hem! En zijn leraar, zijn overpriester die naar hem toe kwam, zegt: jij moet ook mee schreeuwen. En hij stond erbij. Kruisig hem! Kruisig hem! Dezelfde man die een paar dagen eerder riep: Hosanna, de zoon van David. Hij stond daar. Een aantal weken later hoorde hij in één keer een geluid als van een geweldige windvlaag door Jeruzalem. En hij ging op onderzoek uit. En het bijzondere was, hij komt daar bij het huis en hij hoort mensen zijn taal praten. Hij hoort daar iemand die staat daar voor op een podium en die staat de menigte toe te schreeuwen. Duizenden mensen, hij kon het gewoon bespreken, die mensen. Hij kon het gewoon doen, maar hij hoorde zijn taal. En dat was bijzonder. Hoe kan het nou dat zo'n man het in het Oost-Aramees spreekt terwijl hij hier in Jeruzalem is? Hij was eigenlijk die drie dingen had hij eerder meegemaakt, bewust een beetje een plekje gegeven, achter zich gelaten. Daar wilde hij niet te veel meer over nadenken. Die Jezus, dat was geweest, dat was voorbij. Maar nu begon deze man in één keer over Jezus te spreken. En ik lees het even voor. En het laatste stukje van de preek van deze Petrus die dit vertelt. Waar staat: jullie hebben Jezus gekruisigd. Maar God heeft deze Jezus tot Heer en Messias gemaakt. De Messias, dat was de gezalfde, de redder van het volk. Dat wist iedereen. Het hele volk van Israël moet dit weten. Dit raakte de mensen diep. En ze vroegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten we dan doen, broeders? Dezelfde vraag. Het was een doodzonde. Wat zij gedaan hadden, dat was echt erg. God die bracht de Messias naar de aarde. En hij had die man in de ogen gekeken. En hij wist, hij is het. En hij was meegegaan in het geheel. En hij had deze man gekruisigd. Het was verschrikkelijk wat hij gedaan had. Dus de enige vraag die er was, was, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Hier laat ik deze ook eventjes staan. De derde persoon die ik je aan jullie voor wil stellen, die kennen jullie wel. Dat is een heilige. En de enige heilige die er is Jezus Christus, de Zoon van God. Jezus is heilig. Geen zonde, hij deed geen dingen fout. Hij was er, hij is er. Hij is zo heilig dat zijn aanwezigheid bij hem kunnen we eigenlijk niet eens verdragen. Hij deed geen dingen fout. Want alles wat hij deed, had hij de Vader zien doen. Hij volgde de Vader. Jezus is een heilige. En dan kom ik eventjes met een tekst. Eigenlijk, hij vroeg dus niet, wat moeten we doen? Maar hij deed. Dat lezen we in Matteüs 3, vers 13 tot 15. Toen kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan. Hij wilde zich door hem laten dopen. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden. Hij zei, ik heb het nodig om door u gedoopt te worden. U hoeft toch niet door mij gedoopt te worden? Maar Jezus zei tegen hem, laat mij mijn gang gaan. Ik wil dat je me doopt, want zo doen we alles wat God wil. Toen liet Johannes hem zijn gang gaan en doopte hem. Jezus werd gedoopt. En hij deed precies wat God wilde. En vanaf dat moment ging hij rond en zei, bekeer u, want het koninkrijk van de hemel is dichtbij gekomen. Zijn bediening was begonnen. Hij begon met de doop. We gaan even terug naar die man die we eerder tegengekomen zijn. Levi ben Moshi. Die had ook diezelfde vraag gesteld, wat moeten we doen? In Handelingen 2 lezen we even verder. En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn. Zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden op die dag aan hen toegevoegd. Even weer terug naar de vorige pagina. Hier staat, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verder zijn. Hij sprak daar tot de mensen in Jeruzalem. Hij zei, voor u en voor uw kinderen is deze belofte. En die belofte is, onafhankelijk van de schuld die je hebt, bekeer je, laat je dopen en je zult de Heilige Geest ontvangen. Die belofte is er. En hij zegt tegen hun, voor u, voor uw kinderen en voor allen die verder zijn. Ook deze zaal vol met 400 mensen, hier in Wierden, in de Ichtersgemeente. Voor iedereen, voor jou, voor u, zoals je hier zit, is deze belofte. Niemand uitgezonderd. Dus die belofte is er voor iedereen. En hij zegt dan, met heel veel andere woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Wat is dat verkeerde geslacht? Nou, dieven en leugenaars. Dat zijn we toch? Dus uit dat geslacht van dieven en leugenaars mogen wij ons laten behouden. Door de doop. De derde persoon, waar we het pas over hadden. Ja, ik merk dat als het zo snel gaat, dat het een hele wirwar is. Maar ik neem jullie toch weer mee naar Rabbi Saulus. Die stelde ook de vraag, wat moet ik doen? Hij ging naar Damascus en dan staat er. Er kwam een man naar mij toe die Ananias heette. Hij was een gelovig man die zich aan de wet van Mozes hield. Alle Joden die daar woonden zeiden goede dingen van hem. En hij kwam bij mij staan en zei, Saul, broeder, ik wil dat je weer kan zien. Op hetzelfde moment kon ik weer zien. Dit was niet, wat moet ik doen? Nee, dit was een wonder van God voor hem. Er staat, en hij zei, hij was die Ananias, de God van onze voorouders heeft jou van tevoren al een taak gegeven. Hij wil dat jij zijn wil leert kennen. Ook dat je zijn rechtvaardige zal zien en zijn stem zal horen. Want jij moet aan alle mensen over hem gaan vertellen. Je moet alles gaan vertellen wat je hebt gezien en gehoord. Waarom aarzel je nog? Sta op en laat je dopen. Zo laat je de ongehoorzaamheid aan God van je afwassen terwijl je hem aanbidt. Paulus, Saulus, en later heette hij Paulus. Deze Saulus is de grootste evangelist geworden die we in de Bijbel tegenkomen. Het is enorm. Deze man die zoveel moorden op zijn geweten heeft, die zoveel leed en terreur verspreid heeft. Er is maar één dingetje voor nodig om hem, eigenlijk twee dingen, om hem bruikbaar te maken voor God. Dat is namelijk bekering en doop. Die twee dingen. Rabbi Saul, de terrorist, die had de doop nodig. Levi ben Moshe, de onwetende medeplichtige, die had de doop nodig. Jezus, de Messias, die begon met de doop. Ik, de dief en de leugenaar. Ik heb de doop nodig. Iedereen heeft het nodig om te beginnen met de Heer Jezus. Ik neem jullie even mee naar, naar het Bijbelboek Romeinen. Hoofdstuk 6. En dan lees ik eigenlijk twee versen. Ik begin met vers 3 tot 4. Daar staat. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn daar met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader. Zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Hele ingewikkelde tekst. Maar ik pak er even een paar dingen uit. We zijn met hem begraven door de doop in de dood. Dat betekent, als wij in het water terechtkomen straks, als de mensen in het water terechtkomen, die gaan kopje onder. Die worden dan met de Heer Jezus begraven. En dat betekent dat je dus helemaal ondergaat. Helemaal onder de oppervlak. En dan worden ze weer opgericht. En dan zie je, dan staan we met hem op in een nieuw leven. En dat is het verschil tussen het oude leven en het nieuwe leven. Het oude leven is het leven in de wereld. Het nieuwe leven is het leven in het koninkrijk van God. Filippenzen 3 vers 20 staat, wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Wij zijn hemelburgers. Als je gedoopt bent, dan heb je het oude leven achter je gelaten. En dan kom je in een nieuw leven terecht. Een paar versen verderop staat, want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als ik iets ergs gedaan heb, dan kan ik niet meer veroordeeld worden als ik dood ben. Het is niet meer zo dat mijn straf op iemand gelegd kan worden. Zo van, joh, jouw vader die heeft iets heel erg gedaan, daarvoor moet jij 15 jaar zitten. Dat kan niet, nee. Op het moment dat iemand gestorven is, dan stopt daar het juridische deel. Je kunt wel postuum iemand gaan veroordelen, maar daar kun je niks mee, zeg maar. Dat is alleen maar voor erkenning. En dat kan heel belangrijk zijn. Maar de straf kan niet meer opgelegd worden. Dus op het moment dat je gestorven bent, ben je rechtens vrij van de zonde. En dat betekent, Paulus die is kopje onder gegaan. En die is weer opgestaan in een nieuw leven, maar hij is gestorven op dat moment. En alles wat hij gedaan heeft, is voor de troon van God neergelegd. En hij is opgestaan in een nieuw leven. Levi ben Moshe. Hij is gedoopt samen met 3000 anderen. 3000, moet je nagaan. Heb je deze zaal? Stel je voor deze zaal stampvol zit, dan heb je 500 man. Dan heb je 6 van deze zalen vol, die worden gewoon op één dag even gedoopt. En dat is dan een nieuwe gemeente. Dat gebeurde daar in Jeruzalem. Allemaal mensen die gewoon op dat moment zeggen, ik wil Jezus volgen en daardoor ben ik schoon. Dus waarom dopen? Het eerste is een stap in gehoorzaamheid. De Heer Jezus die zegt het en hij heeft ook de opdracht gegeven van, ga dan heen, maak alle volgers tot mijn discipelen en doop hen. Hen dopende, staat er eigenlijk. Maak alle volgende door mijn discipelen, hen dopende. Dus dat is de eerste, een stap in gehoorzaamheid. Kies ervoor om gehoorzaam te zijn, zoals de Heer Jezus ook gehoorzaam was. Tweede is, je laat je schuld achter. Je laat je schuld achter in het watergraf, als het ware. En je staat met hem op in een nieuw leven. En dat is het derde punt ook. Je sterft met Jezus en je staat op in een nieuwe werkelijkheid. Dat is zoals ik dit stukje van de doop lees in de Bijbel. Ik kan er natuurlijk veel meer over zeggen, maar de tijd is beperkt en anders wordt het ook te ingewikkeld. Maar hier laat ik het eventjes staan. Dus ik ben schoon, ik ben geen dief en geen leugenaar meer, omdat ik het beleden heb en omdat ik bij de Heer Jezus hoor en ik ben gedoopt en ik ben opgestaan in een nieuw leven. Door geloof kom je in de hemel. De bekendste tekst uit de Bijbel is denk ik Johannes 3, vers 16. Die zegt, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar voor eeuwig leeft. Dus het geloof is nodig om voor eeuwig te leven. Het geloof is nodig om in de hemel te komen. De doop niet. Maar ik denk dat je wel kunt stellen, met de doop kom je de aarde door. Het wordt er allemaal heel anders van. Je bent dan hier op aarde in een hemelse werkelijkheid. En dat gun ik iedereen. Ik zou zo graag willen dat iedereen die hier zat deze hemelse werkelijkheid zou kunnen kennen. Wat aarzelen je nog? Sta op, laat je dopen. Ik kan me wat aarzeling voorstellen. Ik kan me voorstellen dat je zegt, ja maar, ik ben als kind gedoopt. Weet je, daarover kunnen we een hele theologische discussie voeren. Wat ik tegen je kan zeggen is, als Gods geest je duidelijk maakt dat je je moet laten dopen, doe dat dan. Doe het niet omdat ik het zeg, maar doe het omdat God het zegt. Zo wil ik dat graag bij jou neerleggen. Ik kan me ook voorstellen dat je zegt, ja maar, ik wil me wel laten dopen, maar niet vandaag. Ik wil graag mijn familie erbij hebben, mijn vrienden. Zou ik me kunnen voorstellen. Maak dan vandaag wel de keuze. Dat is een andere. Maak dan gewoon die keuze. En kies ervoor dat je gewoon gedoopt wil worden. Misschien bij de eerstvolgende doopdienst. Dan hebben we daar alvast een paar mensen voor die dat gaan doen. Als je zegt van, ja maar ik wil vandaag me laten dopen. Dat kan. Het bad is daar. We hebben zoveel mogelijk drempels weggehaald. Er kan geen koud watervrees zijn, want het water is 30 graden. Echt hartstikke warm. Dus dat stukje is het klaar. Als je zegt, ik heb geen kleding bij me, geef niks. Hier is doopkleding aanwezig. Ik heb geen handdoek bij me, ligt een hele stapel handdoeken. En er zijn er nog vast wel meer. Dus zit daar ook niet in. Alle drempels om je te laten dopen, die worden op die manier weggehaald. Als je zegt, ik wil hier niet op het podium staan, komt dat even goed uit. Maar als jij straks zegt, van, ik wil me laten dopen, dan hoef je geen getuigenis te houden. Maar dan mag je tegen de oudsten uitleggen waarom je wilt laten dopen. En dan word je gewoon gedoopt. Dat kan. Dus ik kan me nog veel meer drempels voorstellen. Maar één ding is gewoon heel wezenlijk. Kies ervoor om gedoopt te worden. Wat aarzel je nog? Sta op, laat je dopen. We gaan bidden. En straks tijdens de getuigenissen, want na de preek komen de getuigenissen. Straks tijdens de getuigenissen kun je ervoor kiezen om dat je zegt van ik wil me laten dopen. Achter in de zaal, daar bij die staattafels, daar zijn mensen van het gebedsteam. En daar kun je naartoe gaan, kun je gewoon met ze over hebben van, ik zou me graag willen laten dopen. Misschien nu, misschien een andere keer, maar praat er met ze over. En na de dienst is er gelegenheid om je te laten dopen. We gaan bidden. Heere God, uw weg om onze gebrokenheid achter ons te laten is aan de ene kant zo eenvoudig, dat we ons gewoon laten dopen, maar we merken gewoon dat dat voor heel veel mensen een enorme drempel is. Maar ook dat wilt u wegnemen, daarvoor bedanken we u. En we bidden u, Heer, of u ons wilt helpen om uw weg te gaan, om de volgende stap te zetten met u. Heer, dank u wel dat u de Bijbel geeft waarin u uw weg wijst. Help ons om uw weg te gaan. En ik bid u voor de mensen die nu aan dit moment aan het worstelen zijn. Die even niet meer weten wat ze moeten doen. Wilt u duidelijk spreken, Heer? En helpen om een knoop door te hakken. En als het hen niet lukt, help hen om dan naar mensen toe te gaan om samen met die mensen te bidden. Heer, uw goedheid is hemelhoog. Uw trouw tot aan de wolken boog. U hebt ons beloofd dat we uw weg mogen gaan. En zo breng ik het ook bij u. Help ons uw weg te gaan. In de machtige naam van Jezus. Amen.